Goedemorgen allemaal. Shalom. Fijn om elkaar te ontmoeten vanmorgen. En we gaan met elkaar uit de Bijbel lezen. Jozua 9. Jozua 9. Het gebeurde toen al de koningen dit hoorden, de koningen die aan deze zijde van de Jordaan waren, in het bergland, in het laagland en aan heel de kust van de Grote Zee, tegenover de Libanon, de Hethieten en de Amorieten, de Canaanieten, de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten, dat ze gezamenlijk bij elkaar kwamen om eensgezind tegen Jozua en tegen Israël te strijden. Toen de inwoners van Gibeon hoorden wat Jozua met Jericho en Ai gedaan had, gingen ook zij met list te werk. Ze gingen op weg en deden zich voor als gezanten. Ze namen versleten zakken op hun ezels en versleten, gescheurde en weer dichtgebonden leren wijnzakken. Ook hadden ze versleten en opgelapte schoenen aan hun voeten en ze hadden versleten kleren aan. En al het brood van hun proviant was droog en kruimelig. En ze gingen naar Jozua, naar het kamp in Gilgal, en ze zeiden tegen hem en tegen de mannen van Israël: we zijn uit een ver land gekomen, nu dan sluit een verbond met ons. Toen zeiden de mannen van Israël tegen de Hevieten: misschien woont u wel in ons midden. Hoe kunnen we dan een verbond met u sluiten? En zij zeiden tegen Jozua: we zijn uw dienaren. Toen zei Jozua tegen hen: wie bent u en waar komt u vandaan? Ze zeiden tegen hem: uw dienaren zijn uit een zeer ver land gekomen omwille van de naam van de Heere uw God. Want we hebben zijn roem gehoord en alles wat hij in Egypte gedaan heeft. En alles wat hij gedaan heeft aan de twee koningen van de Amorieten die aan de overzijde van de Jordaan woonden. Sion de koning van Hesbon en Och de koning van Bazan die in Astaroot woonden. Daarom zeiden onze oudsten en alle inwoners van ons land tegen ons: neem proviant voor de reis mee en ga hun tegemoet en zeg tegen hen: wij zijn uw dienaren, nu dan sluit een verbond met ons. Dit brood van ons hebben we warm als voedsel voor onderweg uit onze huizen meegenomen op de dag dat we vertrokken naar u toe te gaan. Maar zie, nu is het droog en kruimelig. En deze leren wijnzakken waren nieuw toen we ze vulden, maar nu, zie, ze zijn gescheurd. En deze kleren van ons en onze schoenen zijn versleten door de zeer lange reis. Toen namen de mannen van hun proviant en ze vroegen niet om een uitspraak van de Heere. En Jozua sloot vrede met hen, sloot een verbond met hen, dat hij hen zou laten leven. En de leiders van de gemeenschap zwoeren hun een eed. En het gebeurde na verloop van 3 dagen, nadat ze het verbond met hen gesloten hadden, dat ze hoorden dat ze in hun buren waren en dat ze in hun midden woonden. Want toen de Israëlieten verder trokken, kwamen ze op de 3e dag bij hun steden. Hun steden nu waren Gibeon, Kefira, Be'erot en Kiriath-Jearim. Maar de Israëlieten versloegen hen niet, omdat de leiders van de gemeenschap hun een eed gezworen hadden bij de Heere, de God van Israël. Daarom moedde de hele gemeenschap tegen de leiders. Toen zeiden alle leiders tegen heel de gemeenschap: wij hebben hun een eed gezworen bij de Heere, de God van Israël. Daarom kunnen wij niet aanraken. Dit zullen wij met hen doen, zodat wij hen in leven kunnen laten, opdat er geen grote toorn over ons komt vanwege de eed die we hun gezworen hebben. Verder zeiden de leiders tegen hen: laat hen leven, maar laat hen dan houthakkers en waterputters worden voor heel de gemeenschap, zoals de leiders tegen hen gezegd hebben. Toen riep Jozua hen en sprak tot hen: waarom hebt u ons bedrogen door te zeggen: wij komen zeer ver bij u vandaan, terwijl u in ons midden woont? Nu dan vervloekt bent u. U zult voor altijd slaven zijn, houthakkers en waterputters voor het huis van mijn God. Ze antwoordde Jozua: omdat aan uw dienaren uitdrukkelijk was verteld wat de Heere uw God zijn dienaar Mozes geboden heeft, om u heel dit land te geven en alle inwoners van het land voor u weg te vagen, zijn we vanwege u heel bevreesd geworden voor ons leven. Daarom hebben we dit gedaan. En nu, zie, wij zijn in uw hand. Doe zoals het goed is en zoals het juist is in uw ogen met ons te doen. Aldus deed hij met hen en hij redde hen uit de hand van de Israëlieten, zodat ze hen niet doden. Zo maakte Jozua op die dag houthakkers en waterputters voor de gemeenschap en voor het altaar van de Heere, op de plaats die hij uitkiezen zou tot op deze dag. Tot zover dit gedeelte uit de Bijbel en dat de Heer het ook zal zegenen aan ons hart. Het is een hele bijzondere geschiedenis die we samen hebben gelezen, waarin we hebben gezien dat er door een deel, klein deel van de Canaanieten, een mogelijkheid wordt bedacht om uiteindelijk niet gedood te worden, maar het leven te behouden. We zien dat toen al de koningen die aan de westzijde van de Jordaan waren, bijzonder dan in het zuidelijke gedeelte van Israël. Als ze dan horen wat er allemaal gebeurd is met Jozua, dat hij Jericho en Ai heeft verslagen, dan staat er dat ze gezamenlijk bij elkaar kwamen om eensgezind tegen Jozua en tegen Israël te strijden. Een geweldige eensgezindheid is er. Een eensgezindheid die kenmerkend is voor de strijd tegen de Here en tegen degene die de Here heeft aangewezen. We zien dat natuurlijk ook vandaag in de wereld. Als het gaat over de strijd, als het gaat over het strijden tegen Israël, dan is men ontzettend eensgezind. Zoveel volken, zoveel verschillende mensen zijn het er allemaal over eens met betrekking tot Israël. En ook met betrekking tot, als we het wat breder trekken, ook naar de christenen toe, zien we dat er over het algemeen een grote eensgezindheid is onder zoveel mensen die tegen het geloof zijn. Uiteindelijk dat geloof weg willen vagen van deze wereld. Hoeveel christenen worden er wereldwijd vervolgd? In hoeveel landen is er geen vrijheid om het geloof te belijden? Dat is ontzettend. Wat zijn wij bevoorrecht dat we in dit land wonen waar we nog inderdaad de vrijheid hebben om zo samen te komen of op straat over de Heer Jezus te vertellen. Maar die eensgezindheid toen daar ten opzichte van Jozua en Israël is wel iets wat door de eeuwen heen uiteindelijk ook iedere keer opnieuw zichtbaar wordt. En straks in de eindtijd nog duidelijker zichtbaar zal worden als uiteindelijk allen zich tegen Israël zullen keren en uiteindelijk tegen de Messias, tegen de Heer en zijn gezalfde, zoals dat in Psalm 2 staat, hè, dat alle koningen der aarde eensgezind uiteindelijk willen strijden tegen de Heer en tegen zijn gezalfde. Er is echter een klein groepje dat een hele andere houding inneemt. De grote massa wil strijden, wil zich proberen te verdedigen, wil proberen op die manier het leven te behouden, maar er is een heel klein groepje. En dat zijn de Gibeonieten, die een andere methode kiezen, een andere weg. In onze Bijbel staat, en toen zij dat hoorden, wat Jozua met Jericho en Ai gedaan had, gingen ook zij met list te werk. Dat is een beetje vreemd vertaald, vind ik, dat woordje ook. Want die volken, die gingen niet met list te werk. He, dus om dan ook met list te werk, we zouden ook kunnen vertalen, ze gingen echter met list te werk. Ik denk dat dat wat duidelijker is. En ze gingen op weg en ze deden zich voor als gezanten. We hebben het met elkaar gelezen. En het leek alsof ze uit een zeer ver land kwamen. Met versleten kleren. Met oud brood. Met versleten wijnzakken. Met ezels die er waarschijnlijk ook niet zo fris meer uitgezien hebben. Komen ze uiteindelijk bij Jozua in Gilgal. Het is belangrijk om dat eventjes te onderstrepen, Gilgal, zometeen wil ik daar wat meer over zeggen. En dan komen ze dus bij de mannen van Israël en zeggen ze, we zijn uit een ver land gekomen, nu dan sluit een verbond met ons. En dan zeggen de mannen van Israël heel terecht, ja maar, misschien wonen jullie wel vlakbij ons, hoe kunnen we dan een verbond met jullie sluiten? Want het was natuurlijk zo dat de Heer nadrukkelijk ook tegen Mozes en uiteindelijk ook tegen Jozua gezegd dat alle inwoners van het land van Kanaan moesten worden weggevaagd. Dat had te maken met hun afgoderij, met die afgoderij die op een afschuwelijke manier ook zichtbaar werd in een seksuele immoraliteit, met kinderoffers die gebracht werden en allerlei dingen die rechtstreeks ingingen tegen de Heere en tegen zijn woord. De Amorieten, de Kanaanieten, hadden zo'n beetje 400 jaar uitstel gekregen van executie. Het was de Heere die tegen Abraham al gezegd dat uiteindelijk het vierde geslacht terug zou keren vanuit het land waar ze verdrukt zouden worden, en dat was natuurlijk Egypte. En want tot die tijd was de maat van de Amorieten nog niet vol. Ze hebben dus de kans gekregen om zich te bekeren. Want wat God natuurlijk uiteindelijk gedaan had in Egypte, waar de Gibeonieten ook naar verwijzen, dat was iets wat in het hele Midden-Oosten natuurlijk bekend was. Die doortocht door de Schelfzee, Ja, dat was zoiets bijzonders geweest. En de karavanen, de media van die tijd, die zullen ongetwijfeld dat nieuws ja, in het hele Midden-Oosten hebben uitgedeeld en verspreid. Maar zo weinigen zijn er die daaraan gehoor geven. Ja, als uiteindelijk de Israëlieten in het land komen, dan is er één vrouw. En dat is Rahab de hoer, die inderdaad dat wat zij gehoord heeft ook gelooft. En als zodanig ook zich opstelt om de twee verspieders te redden van de dood. De grote massa gelooft het niet, al datgene wat God gedaan heeft. En daarom komt het oordeel. Al die inwoners lagen in principe onder de vloek. Onder de ban. En in feite ligt ook deze wereld onder de vloek. Vanwege de zonde, vanwege de ongerechtigheid, vanwege de goddeloosheid. Het leven zonder de ware God. Dus dat Heer Jezus die dat ook zegt in het Johannesevangelie. Wie in de Zoon gelooft heeft eeuwig leven, maar wie de Zoon niet gelooft, dan hij blijft de toorn van God op hem. En die toorn van God gaat geopenbaard worden over deze wereld. Er is een oordeel dat komt. Dat is niet zo'n populaire boodschap. Maar het is wel de realiteit van de Bijbel. Dat voor een ieder die niet gelooft, er een oordeel komt van de levende God. In het Oude Testament is dat al door de profeten aangekondigd. Maar uiteindelijk zien we dat ook natuurlijk de Heer Jezus daarover spreekt. En in het boek Openbaring zien we hoe dat oordeel dan uiteindelijk ook voltrokken gaat worden. In de toekomst. De toorn van God die zich zal openbaren over deze wereld. Als de Heer Jezus de toorn van God uiteindelijk ten uitvoer brengt. Het oordeel ten uitvoer brengt. Maar de Gibeonieten, zij proberen aan die vloek te ontkomen. Ze proberen hun leven te redden en nemen daardoor inderdaad de moed om naar het kamp in Gilgal te gaan. En dan vragen Jozua en de mannen, ja maar goed, waar komen jullie dan vandaan? En dan stellen ze zich heel nederig op. Ze zeggen, wij zijn uw dienaren. Het is heel opmerkelijk dat ze dat als antwoord geven, wij zijn uw dienaren. Dat zeggen ze later nog een keer, we zijn uw dienaren. Ze stellen zich heel nederig op. En dat is in feite ook de juiste houding om ook tot God te komen. Om inderdaad je nederig op te stellen. Om je te vernederen onder de machtige hand van God. Niet in hoogmoed. En niet in overmoed, zoals al die volken zich opstelden daar in Kanaan. Maar nederigheid. Dat is kenmerkend voor de Gibeonieten. En dan geven ze eigenlijk geen antwoord op de vraag. Want dan wordt er gevraagd, ja maar waar komen jullie dan vandaan? En wie zijn jullie? Ze zeggen niet wie ze zijn. En ze zeggen niet waar ze vandaan komen. Uw dienaren zijn uit een zeer ver land gekomen. Een zeer ver land, maar welk land is dat dan? Dat zeggen ze niet. Ze zeggen niet wij behoren tot dat en dat volk. Nee, het is heel vaag wat ze zeggen. En dat wordt geaccepteerd. Maar er wordt wel meteen bijgezegd, we zijn gekomen omwille van de naam van de Heere uw God, want we hebben zijn roem gehoord. Dat was de reden waarom ze kwamen. Vanwege de naam van de Heere, de God van Israël. En ze hadden zijn roem gehoord en alles wat hij gedaan had in Egypte. 40 jaar... daarvoor had dat plaatsgevonden. Maar ze hadden het heel goed onthouden. Die God van Israël, dat is een God die ver boven alle andere goden uitgaat. En ook wat de Heere gedaan heeft met de twee koningen aan de overzijde van de Jordaan. Och, de koning van Bazan en Sion. Zij zijn degene die door Israël verslagen zijn. Maar het is heel opmerkelijk dat die Gibeonieten zeggen, alles wat hij gedaan heeft aan die twee koningen. Niet wat jullie gedaan hebben, maar wat hij gedaan heeft. Zij begrepen dus maar al te goed dat het de Heere was die Israël de overwinning had gegeven. En het is de Heere die in alles de overwinning geeft. Israël is niet zo dat het Kanaan verovert, Maar ze krijgen Kanaan vanuit de hand van God, die hen iedere keer opnieuw de overwinning geeft. Kanaan is een geschenk wat Israël krijgt op grond van de belofte aan Abraham, Isaac en Jacob. En omdat we dat gehoord hebben van die naam van de Heer uw God, zeiden onze oudsten, ga naar ze toe en sluit een verbond. En dan laten ze zien, dit brood, dat hebben we warm uit onze huizen meegenomen. En deze wijnzakken, die waren nog nieuw toen we ze meenamen. Deze kleren, onze schoenen, het was allemaal nieuw en het is allemaal oud en versleten door de zeer lange reis die we hebben gemaakt. En dan staat er in vers 14, en toen namen de mannen van hun proviant. Ze namen dus dat droge, kruimelige brood in hun handen. En ze lieten zich leiden door wat ze zagen. Want het was natuurlijk allemaal visueel. Die oude kleren, dat droge brood, die kapotte wijnzak, het was allemaal visueel. En wij leven in een wereld waar het visuele een heel belangrijke rol in speelt. Alles wat ons voorgeschoteld wordt via de media, het is bijna allemaal visueel. Daar ligt de nadruk ook op het visuele. En zoveel mensen laten zich leiden door dat visuele, ook met Halloween. Het is allemaal visueel. Allemaal dingen, plaatjes die getoond worden, hoe afschuwelijk het ook is. Maar de mensen laten zich leiden door wat ze zien. En dat doet Israël hier ook, Jozua en de mannen laten zich leiden door wat ze zien, door wat ze kunnen tasten. Ze namen van hun proviant, staat er. Maar ze vroegen niet om een uitspraak van de Heere. Niet naar de mond van de Heere, staat er letterlijk. En daar gaat het nou net om. Het is zo belangrijk dat wij luisteren naar het woord en ons niet laten leiden door wat we zien. In de tijd van de Heer Jezus werden er heel veel tekenen en wonderen door de Heere gedaan, later ook door de apostelen. Maar uiteindelijk ging het erom wat ze hoorden en of ze dat geloofden. Want zoveel mensen die tekenen en wonderen gezien hebben, hoeveel zijn er daarvan overgebleven die uiteindelijk geloofden? Een handje vol in verhouding. Maar het gaat om wat je hoort. En het horen is door het woord van God en het geloof is uit het horen, niet door het zien. Jozua en zijn mannen worden hier misleid door wat ze zien. Maar ze hadden naar de Heere moeten vragen en naar de Heere moeten luisteren. Maar dat doen ze niet. En Jozua sluit een vrede met hen en sluit een verbond met hen. En dat gebeurt dus in Gilgal. En dat is natuurlijk heel bijzonder, want Gilgal was de plaats waar Israël kwam, eerste legerplaats in het land, Kanaan, waar alle mannen die niet besneden waren, besneden werden, de heuvel van de voorhuiden. En Gilgal wijst in feite dus naar Golgotha. Naar het offer van de Heer Jezus, waar de apostel Paulus over zegt dat wij, als wij geloven, besneden zijn met de besnijdenis van Christus. En dat is niet toen hij als 8 dagen oud jongetje besneden werd, maar dat spreekt van zijn dood en opstanding. De besnijdenis spreekt van dood en opstanding, van het oude dat weggenomen wordt en het nieuwe wat zichtbaar wordt. Hij sluit met hen een verbond en hij sluit vrede met hen in Gilgal. En zo heeft de Heer Jezus vrede gemaakt door het bloed van zijn kruis op Golgotha. En heeft hij een verbond ingesteld, het nieuwe verbond, waar we in de tekenen van brood en wijn ook iedere keer weer naar verwezen worden. Het is een nieuwe verbond in mijn bloed, doe dit tot mijn gedachtenis. Vrede en een verbond op grond van het bloed van de Heer Jezus vergoten op Golgotha. Als ze 3 dagen later horen ze dan dat deze Gibeonieten dus in hun midden woonden. Dat is heel opmerkelijk, na verloop van 3 dagen, hè, staat er. 3 dagen. En het was met de Heer Jezus in feite ook, na 3 dagen. Hij zei, dit is het nieuwe verbond in mijn bloed. Maar wanneer ging dat verbond in? Uiteindelijk bij zijn opstanding uit de doden, 3 dagen later. 3 dagen later horen ze dat ze in hun midden woonden. Want dan komen ze bij hun steden en dan blijkt dat ze een verbond met ze hebben gesloten. En dan zijn de Israëlieten eigenlijk verdeeld, want ja, de leiders hebben een verbond gesloten, hebben een eed afgelegd bij de Heere dat ze hen in leven zouden laten. Dat was natuurlijk op zichzelf al een doordenkertje geweest, hè? Want als deze Gibeonieten inderdaad van zo'n heel ver land gekomen waren, waarom waren ze dan bang dat ze het leven zouden laten? Waarom wilden ze dan een verbond om in leven te blijven? Als ze buiten de grenzen van Kanaan gewoond hadden, was er niks aan de hand geweest. Want alleen binnen de grenzen van Kanaan moesten alle inwoners worden weggevaagd. Dus Jozua, als hij goed nagedacht had, had hij al in feite argwanend moeten zijn op die vraag van sluit een verbond met ons, zodat we kunnen blijven leven. Maar goed, het is gegaan zoals het gegaan is. En niet zonder bedoeling, denk ik. Ze komen uiteindelijk dus inderdaad bij die steden aan en komen tot de ontdekking dat ze dus een verbond met ze hebben gesloten en dan worden ze op het matje geroepen. En dan zegt Jozua, waarom hebt u ons bedrogen door te zeggen, wij komen zeer ver u vandaan terwijl u in ons midden woont? U zult voor altijd slaven zijn, vervloekt bent u. U zult voor altijd slaven zijn, houthakkers en waterputters voor het huis van mijn God. En dan zeggen ze tegen Jozua, omdat aan uw dienaar uitdrukkelijk was verteld dat de Heere uw God zijn dienaar Mozes geboden heeft om u heel dit land te geven en alle inwoners van het land door voor u weg te vagen. Het was niet alleen wat ze gehoord hadden van de karavanen waarschijnlijk, wat er toen allemaal in Egypte gebeurd was, maar ze hadden ook gehoord wat de Heere aan Mozes geboden had. Ze waren dus op de hoogte van de wet. Ze waren op de hoogte van het woord van God. Niet alleen wat God gedaan had, maar ook wat God gezegd had. En daar ligt natuurlijk een heel belangrijke les voor ons ook. Wat is het belangrijk dat we inderdaad ervan uitgaan wat God niet alleen gedaan heeft, maar ook wat hij zegt. En dat is dus bij deze Gibeonieten gebeurd. En daarom zijn we bevreesd geworden voor ons leven, zeggen. En daarom hebben we dit gedaan. Zie, we zijn in uw hand. Doe zoals het goed is in uw ogen met ons te doen. En dan staat er in vers 26, en aldus deed hij met hen, dat is dus Jozua. En hij redde hen uit de hand van de Israëlieten. Hij redde hen, in andere vertalingen in het Hebreeuws trouwens, staat eigenlijk, en hij verloste hen. Hij verloste hen uit de hand van de Israëlieten, zodat zij hen niet doden. Hij verloste hen. Lieve mensen, die Gibeonieten zijn een beeld van u en mij als wij niet behoren tot het Joodse volk. Die Gibeonieten zijn mensen die ja, in het geloof naar de juiste man komen, naar Jozua, naar de juiste plek komen, naar Gilgal. En als wij met al onze zonde en schuld, met het feit dat wij denken als we uiteindelijk dat we vallen onder het oordeel van God, dat we het leven zullen laten, hè, dat we de tweede dood, de eeuwige dood zullen ondergaan, dan mogen we komen tot de Heer Jezus. En dan zegt apostel Paulus in de Romeinenbrief, hoofdstuk 3, vers 24, en wij worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Jozua redde hen uit de hand van de Israëlieten. En zo heeft de Heer Jezus ons verlost van de komende toorn. In Efeze 1, vers 7, en hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. In de Thessalonicenzenbrief en zijn zoon uit de hemelen verwachten, die hij uit de doden heeft opgewekt, namelijk Jezus die ons verlost van de toekomende toorn. Wij zijn verlost en wij worden verlost. Jozua verloste hen uit de hand van de Israëlieten. En Jozua sloot vrede met hen. Hij sloot vrede met hen. Maar nu in Christus Jezus bent u, die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen, want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan, namelijk de wet van de geboden, die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Jozua sloot vrede met hen. En zo hebben wij door de genade van de Heere, door de genade van de Heer Jezus Christus, vrede met God. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God. Jozua sloot een verbond met hen. En de heiden hebben samen met de Joden deel aan het nieuwe verbond. Paulus zegt in de Efezebrief dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël, en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte, u had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Paulus zegt in 2 Korinthe 3, hij heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Ik zie in deze hele geschiedenis een prachtig beeld van wat God in onze tijd doet, of wat hij gedaan heeft in de tijd van Handelingen. Eerst waren het Joden die tot geloof kwamen, hoewel dat eigenlijk betrekkelijk is, want er waren ook Jodengenoten. En Jodengenoten waren heidenen die tot het Joodse geloof waren overgegaan, maar in feite natuurlijk geen Jood waren. Dus in feite waren er ook op die zogenaamde eerste Pinksterdag ook al heidenen aanwezig. Maar uiteindelijk zien we dat uiteindelijk dan ook natuurlijk de heidenen in de eerste plaats door Petrus en later door Paulus er heidenen tot geloof komen. En uiteindelijk zien we dat die samen, die Joden en die heidenen, de Heere dienen. Dat is het mooie, er staat hier natuurlijk, Jozua maakte hen tot houthakkers en waterputters voor de gemeenschap en voor het altaar van de Heere op de plaats die hij uitkiezen zou. Ze waren voortaan dienaars, slaven. Jullie zullen slaven zijn, zei Jozua tegen ze. Wij zijn ook slaven geworden. Wij zijn slaven geworden van de Heere. Slaven om hem te dienen. Zoals Paulus in Romeinen 6 onder andere naar voren brengt. Toen je de Heere nog niet kende, was je slaven van de zonde. Maar nu sta je in dienst van de gerechtigheid. In dienst van de Heere. Waterputters en houthakkers. Dat waren twee essentiële taken die nodig waren, zodat de offerdienst door kon gaan. Houthakkers, dat is natuurlijk logisch om het altaar te kunnen laten branden. En waterputters, dat water wat nodig was voor de priesters om zich te reinigen voordat ze dienst deden, maar ook om bepaalde onderdelen van de offerdieren te wassen. Het was dus absoluut nodig. En deze Gibeonieten gaan dus ook dienen bij het altaar. Wie waren er die al dienden bij het altaar? Dat waren de Levieten. Die waren door de Heer aangewezen. Die moesten dienen bij het altaar. Dat waren dus Joden. En de Gibeonieten krijgen dus ook een taak bij datzelfde altaar. Samen, die Joden en die heidenen hebben dan een dienst aan het altaar, bij het altaar. En zo is het de Heer die ook ons samen met onze Joodse broeders en zusters een dienst geeft bij het altaar. Het altaar in de Bijbel is een plaats van aanbidding. En zo mogen wij met Joodse broeders en zusters de Heere aanbidden. Hem de lofoffers brengen van onze lippen, die zijn naam belijden. Wat geweldig. Wat geweldig dat we in deze geschiedenis is eigenlijk ook al een glimp zien van wat God gaat doen in het Nieuwe Testament, in het bijzonder na de opstanding van de Heer Jezus uit de doden. De plaats Gibeon is een hele belangrijke plaats in de Bijbel. Dat is eerlijk gezegd nog nooit zo goed tot me doorgedrongen, totdat ik me hierin verdiepte. De naam Gibeon kom je 45 keer tegen. En het is wat dat betreft een plaats waar je dus niet omheen kunt. Gibeon, als je in hoofdstuk 10 leest over de slag die dan daar plaatsvindt, Dan zegt Jozua, zon staat stil in Gibeon en maan in het dal van Ajalon. Zon staat stil in Gibeon. Natuurlijk, die dag duurde over de hele wereld langer als normaal. Maar het was wel in Gibeon waar die zon stond. En wat is het geweldig dat wij ook die zon hebben mogen leren kennen. De Heer Jezus, de zon der gerechtigheid. Dat we mogen wandelen in het licht. Dat we kinderen van het licht zijn geworden. Door de Heer Jezus Christus. Als je later doorleest in de Bijbel, dan zie je dat de tabernakel in Gibeon staat. In de tijd van David en Salomo. Als David een straf krijgt vanwege de volkstelling en de pest in het land is, en dan uiteindelijk naar de verderfengel bij Jeruzalem komt en staat bij de dorsvloer van Arauna, dan gaat David, die gaat daar naartoe en die gaat daar een altaar bouwen voor de Heere daar. En dan staat er, en dan zegt hij, de tabernakel van de Heere die Mozes in de woestijn gemaakt had en het brandofferaltaar stond in die tijd immers op de offerhoogte van Gibeon. En Salomo en heel de gemeente met hem gingen op weg naar de offerhoogte die in Gibeon was. Omdat daar de tent van ontmoeting van God stond die Mozes, de dienaar van de Heere, in de woestijn gemaakt had. En dan staat er, en de Heere verschijnt aan Salomo in Gibeon. De Heere spreekt tot Salomo daar. Dus uiteindelijk die Gibeonieten die dan, ja, zeg maar, veroordeeld waren tot het dienen van bij de tabernakel, bij het altaar. Uiteindelijk wordt dat werk heel dicht bij hun huis gebracht. In hun midden staat die tabernakel. En daar mogen zij dienen. En zo mogen wij samen met broeders en zusters uit de Joden de Heere dienen. Nou, zo zien we dat als je dan doorleest in, gaat ook allemaal niet, gaat het zelf maar met een concordantie kijken waar dat Gibeon staat. Dan zie je dat daar een heleboel bijzondere dingen ook gebeuren in Gibeon, bij het water van Gibeon. Maar zo heeft de Heer ons vanuit die wonderlijke geschiedenis van Jozua 9 willen laten zien dat uiteindelijk, als je naar de Heer Jezus gaat, als je naar de grote Jozua gaat, dat Hij je dan wil verlossen. En dat Hij je wil redden en dat Hij vrede sluit en dat Hij een verbond sluit. Zodat we kunnen dienen tot eer en glorie van de Heere, de God van Israël. Geprezen zij zijn naam. Amen.